Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, voor kinderen van een zekere generatie was dit de eerste kennismaking met de ijstijd. En dit is een fragment uit de animatiefilm Ice Age uit 2002 alweer, zag ik tot mijn schrik. En de dieren in deze film maken zich klaar voor de oprukkende ijstijd. Ze moeten weg, want ze moeten een warme plek op deze aarde vinden. Een hele vermakelijke film met een serieuze kwestie eronder, want ijstijden. Ja, het gaat de laatste tijd veel over opwarming natuurlijk. Maar de aarde is ook wel eens koeler geweest dan nu. En vandaag gaan we dieper inzoomen op die koude periodes. Wat zijn ijstijden? Hoe ontstaan ze? En wat doen ze met het land en met het leven? En daarvoor zitten we vandaag aan tafel om dat te bespreken. Gemma Venhuizen. Hallo Gemma.
Hoi. Ja, groot ijstijdenfan.
Ja, jij bent zo'n groot ijstijdfan dat je er zelfs een boekje over hebt geschreven ooit.
Ja, vooral over de ijstijden in Nederland, waar we het vast ook nog wel even over gaan hebben. Maar Zeker. Inderdaad, ik heb me verdiept in alles wat met de ijstijd te maken heeft.
Ja, en het als aardwetenschapper van origine past de ijstijd daar ook heel goed in, natuurlijk. Ik denk dat zelfs dat het voor iemand die aardwetenschappen bestudeert in Nederland ongeveer het enige is waar je mee bezig kan.
Nou, het is wel altijd als mensen zeggen van ja, Nederland, dat is geologisch toch helemaal niks. Dan vertel ik wel altijd van ja, maar hoe denk je dan dat we aan al dat relief komen? De Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug.
Ja, dat kun je relief noemen natuurlijk.
Ja, dat is, nou ja, bergen niet helemaal, maar toch in ieder geval wallen of heuvels.
Ja, en aan tafel zit ook Marcel Aandebrug.
Hoi.
Hoi, klimaat- en milieuredacteur. Ook de ijstijden vallen dan onder jouw portefeuille.
Precies.
Ja. En heb jij ook nog een persoonlijke connectie met de ijstijd? Of,
een persoonlijke connectie?
Ja. hoe openbaart de ijstijd zich in jouw leven?
Ik bedoel, vanuit mijn klimaatinteresse. Dus proberen te begrijpen hoe het aardsysteem in elkaar zit.
Ja, en je woont een beetje in stuwwallengebied, toch?
Ah, dat is het natuurlijk. Daar vroeg je naar. Ja.
Ik was aan het vissen.
Nee, ik woon in Nijmegen en dat is inderdaad, daar heb je een stuwwal die daar is ontstaan.
Ja, de hardlopers die komen de ijstijd daar wel tegen als ze een rondje gaan lopen.
Precies. De Zevenheuvelen.
Zo kom je aan die sterke kuiten.
Als je over klimaat schrijft, schrijf je natuurlijk vaak over opwarming tegenwoordig. Maar die ijstijden zijn inderdaad heel erg interessant om te snappen hoe dat systeem aarde precies werkt. Om te beginnen leek het me even goed om er even bij stil te staan. Wat is een ijstijd? Ik bedoel, hoe koud is er dan overal ijs? Hoe koud is het in een ijstijd?
Er zijn verschillende definities. Sommige mensen zeggen zelfs het is een ijstijd als er ijs op de Noordpool ligt. Dan zouden we nu ook in een ijstijd leven, maar dat is niet de wetenschappelijk gangbare theorie.
Dat is de warmste kant van ijstijd, zoek je dan op als je dat zou volgen.
Maar als je het hebt over glacialen, zo noemen geologen ijstijden vaak, dan is een definitie dat de wereldwijde temperatuur zo maximaal 10 graden Celsius was wereldwijd. Ben je daarmee eens, Marcel?
Daar ben ik het mee eens.
En dan hebben we het over de gemiddelde temperatuur.
De wereldgemiddelde temperatuur lag dan ongeveer 4 graden lager dan die nu is. 4 tot 5 graden. Met wel wat verschillen. In het zuidelijke halfrond was het was de afkoeling iets minder. En vooral op het noordelijk halfrond, omdat met name op het noordelijk halfrond waar veel continent ligt, vormden zich op die continenten ijskappen.
Ja, want dat is natuurlijk, die grens is niet zomaar gekozen. Het is natuurlijk een, als je het wereldgemiddelde zover omlaag brengt, dan gaan er dingen gebeuren, waaronder die groei van gletsjers en ijskappen op het land eigenlijk.
Precies. Ja, die ijsbedekking die veel uitgebreider was dan nu, dat is inderdaad de tweede helft van de definitie. Dus koud en veel ijs.
Ja, want tegenwoordig hebben we ook nog ijs op land liggen, op Antarctica.
Groenland ook. Ja,
ja en maar dat ligt dan te ver op een pool. Dat als we het echt over een ijstijd spreken, dan kom je dus ook op die lagere breedtegraden ijs tegen. Ja,
en ook heb je natuurlijk nu wel, als je naar de Alpen gaat kijken, heb je kleine mini-kapjes, maar te weinig om van een ijstijd te spreken.
Ja, en het hele klimaat ten zuiden van zo'n ijskap, ik bedoel, dan hebben we het dus ook onder andere over Nederland, maar heel Eurasië was bijvoorbeeld in zo'n ijstijd, had een soort steppenklimaat.
Ja, dus de ecosystemen zien er heel anders uit.
Zien er heel anders uit.
En ijstijd, mensen zien dan vaak gletsjers en ijs voor zich. Natuurlijk logisch, maar je noemt het al, wat je ziet, je krijgt ook meer steppes, meer tundra.
Je hebt zelfs het fenomeen poolwoestijn. Dat heb je nu ook op sommige delen van Antarctica. Is het super droog, geen neerslag, ook geen sneeuw, ijs. Maar wel koud en bar.
En door dat gebrek aan neerslag is het een woestijn?
Ja, dus een woestijn, dat is wel grappig. Dat heeft niks te maken met de temperatuur, maar met de hoeveelheid neerslag. Om het predicaat de woestijn te hebben.
Ja, dus een woestijn waarin je echt dood kan vriezen.
Ja.
Ja. Oké, dus met dat idee van een ijstijd is het in ons hoofd van een wereld waarin de ijskappen steeds verder oprukken. Gaan we eerst een stukje uitzoomen. We kijken van, hoe komt de aarde in een situatie dat het zo koud wordt? En daarna gaan we langzaam inzoomen op Nederland. Wat doet zo'n ijstijd met het landschap? En wat doet de ijstijd met het leven dat er is? Voor dat eerste deel, hoe ontstaan ijstijden? Ik bedoel, en dan is het misschien leuk om je eerst even af te vragen, hoe weten we überhaupt dat het zo koud is geweest? Hoe kwamen we erachter?
Ja, het grappige is, het is nog maar iets meer dan 2 eeuwen geleden dat mensen opeens begonnen na te denken over ijstijden. Het woord ijstijd is zelfs door een Duitse geoloog pas in 1837 ontdekt. Dat was een paar decennia nadat de eerste mammoet was ontdekt. Of in ieder geval als zodanig was geclassificeerd. In 1799 kwam er uit de permafrostoever ergens in Siberië opeens een heel harig olifantskelet tevoorschijn.
Daar kwamen botten naar boven, maar ook je zag er nog haren op zitten.
Ja,
eigenlijk.
Met vacht en al. Later niet meer, want die expeditie die heeft dat skelet toen gewoon laten zitten. Terug naar de bewoonde wereld. Hey, we hebben een harige olifant ontdekt. Kwamen ze terug en toen hadden wolven en dergelijke zich al wel te goed gedaan aan delen van het bevroren of inmiddels ontdooide vlees.
Dat is wel grappig dat dieren uit de ijstijd nog steeds
smakelijk.
Ja, dieren kunnen voeden in de huidige tijd.
Ja, dat is toch nog wel naast een dood nog altijd heel populair bij de rovers.
Wie weet wat er nu nog allemaal ligt.
Ja. Nou ja, je hebt nu natuurlijk ook nog wel mammoetjagers.
Ik kan me voorstellen dat het een duur stukje vlees is als je dat nu zou serveren in een toprestaurant.
Ja, dat het zo lekker is. Ja.
Ja, goed doorbakken zou ik zeggen. Maar goed, een mammoet aan de oppervlakte.
Ja, en dat strookte toevallig met de Franse bioloog Georges Cuvier. Die had in die tijd ook theorieën dat er ooit dieren de aarde hadden bevolkt die in die tijd niet meer leefden. En hij zei ook van ja, die noordelijke olifanten, die waren misschien al wel dus vaker ontdekt, dat waren niet zomaar olifanten. En toen gingen ze terug, nou, schedel meegenomen, uiteindelijk tentoongesteld. Toen dachten ze, wie weet was het wel een olifant uit een koud klimaat, vandaar die dikke vacht. En dat strookte met iets wat rond 1818 gebeurde in Zwitserland. Daar waren diverse geologen onderzoek aan het doen aan een gletsjer met een ijsmeer daarvoor. En dat meer dat werd door een soort ijsdam tegengehouden. Als die dam zou doorbreken, zou die hele vallei onderlopen en alle huizen wegspoelen.
Best een enge situatie.
Ja, zeker. Ja, dus ze waren daar aan het rondlopen. En een van die geologen die daarbij betrokken was, Louis Agassiz, die zag aan de wanden van de berg allemaal sporen die wel leek op de sporen direct langs hedendaagse gletsjers, maar veel hoger in de vallei, veel hoger langs de bergwand. En toen dacht hij, hey, Wat als het ijs vroeger nou veel groter was geweest? En hij kwam met een theorie die wel een beetje erg ver ging, maar dat was een hele monster ijskap die heel Europa zou hebben bedekt. En nou, hij kreeg overal navolging. Charles Lyell, dat was een beroemde geoloog, die raakte overtuigd. Darwin ook. En ja, zo begon de sneeuwbal te rollen, zullen we
maar
zeggen.
Maar in de 19e eeuw daalt dat besef dus in dat het dat deze, nou in ieder geval dat het in Europa kouder is geweest dan vandaag. Ik kan me dan voorstellen dat, ik bedoel, je ziet dat, je ziet die gekke beesten, je ziet die gletsjersporen, dat je dan ook gaat afvragen van hoe komt dat nu? En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want ja, ook nu nog denk je van ja, vroeger in Europa was het koud, nu is het warm. Ik bedoel, daar is dus iets wat verandert. En wat is dat dan?
Nou, uiteindelijk is die hele theorie uitgewerkt door Servior Milan Milutin Milankovic. Maar die haalde het ook niet zomaar weer. Die verzon dat zelf ook niet. 1840 was er al een Belgische wiskundige. Die legde al een verband tussen hoe de aarde om de zon draait. En dan heb je een drietal variaties. De aarde draait in een soort, soms is het ellipsvormige baan om de zon en soms is die meer cirkelvormig. En dan heb je dus bepaalde perioden van het jaar staat de aarde dichter bij de zon en andere delen van het jaar verder af.
Als je gewoon echt zou opmeten de afstand aarde-zon, dan zit daar variatie
in. Variatie.
Ja, en ene keer is het meer rond en dan weer meer ellipsvormig. Hè? Ik geloof dat iets van 1 cyclus duurt 100.000 jaar.
Dat is een cyclus, ja.
Van ronde baan naar ellipsvormig en weer teruggaat?
Precies, min of meer, ja. En dan heb je een tweede variant. Dat is dat de aardas, dus dat is als het ware een denkbeeldig lijntje wat door de aarde loopt. Dat staat niet helemaal verticaal, maar dat staat onder een hoek. Die hoek die varieert ook. Dus tussen de 21 en 24,5 graad, geloof ik.
Ja, we zitten dus nu op 23,5.
Ja.
Dat heb je vanochtend gecheckt in het weerbericht.
Ik
voel
dag
aan mijn stand.
Ja, maar dat is inderdaad, ja, vergelijk het met een soort stokje. Ik zie het altijd, de aarde als een soort reuzentol met een stokje van de Noord- naar de Zuidpool. En dat stokje, dat staat dus een beetje schuin.
Staat onder een hoek.
Als je het vergelijkt met de baan die we trekken.
Ja, de baan van de aarde, ja, rond de zon.
En die mate van schuinheid, die heeft er dan mee te maken met, is het op een schuinere aarde kouder?
Dat valt ook weer samen met die andere cyclus. Het heeft er vooral mee te maken wanneer de meeste zonneinstraling in de zomer is.
Oké, dus ik kan me voorstellen dat als je de aarde een beetje kantelt, dat er dan, hoe schuiner die staat, dat er dan minder zonlicht zou vallen op de polen, zou ik zeggen.
Ja, en dan ook nog, stel je voor dat je dan net het verste punt van die ellips bent. Als die twee cycli samenvallen, dan heb je nog minder zonlicht.
Ja.
En dan heb je ook nog een derde cyclus. Marcel, ja.
Ga je gang.
Vul me aan. Dat heet ook wel de precessie van de aarde. Dat is, ik noemde net al even die reuzentol. Maar de aarde is een beetje een wiebelige tol. Zoals een tol net een beetje aan het vertragen is, dan gaat hij niet meer zo heel mooi spinnen, maar dan zwabbert hij een beetje. En dat zwabberen, dat gebeurt ook. Hij wordt deels aangetrokken door de zon en de maan, de aarde. En die willen hem dan weer rechtop zetten, maar dat lukt niet. Dus daardoor gaat hij weer wat schuiner en weer wat rechter. En dat zwabberen, dat is ook een hele cyclus. En hoe meer die zwabbert, hoe meer dat ook weer bijdraagt aan de verminderde zonneinstraling.
Oké, dus het heeft heel erg te maken met wat jullie nu vertellen over de plek van de aarde ten opzichte van de zon, daar zit eigenlijk een soort drievoudige variatie in. En dat heeft die Milankovic allemaal bedacht in de 18e of in de 19e.
Uiteindelijk is hij degene die het allemaal bij elkaar heeft gebracht. Want ik bedoel, wat ik net zei, hij baseerde zich ook al op werk van een Belgische wiskundige, Ademar. En die had al een relatie gelegd tussen die instraling en de groei van ijskappen. Maar die dacht nou vooral dat het om de winter daarin belangrijk was. En uiteindelijk kwam Milankovic.
Best een logisch idee ook eigenlijk. Als je
zou je denken.
Ja.
Maar uiteindelijk ontstond het idee, ja, maar de zomer is eigenlijk veel belangrijker. Want al het ijs wat zich vormt in de winter kun je gewoon in de zomer wegsmelten als de zomer maar warm genoeg is. Dus het idee kwam is langzaam ontstaan. Het draait om de zomertemperatuur op het noordelijk halfrond, omdat je daar het meeste continent hebt. En op het continent vormen zich die ijskappen. En hij keek dan ook nog vooral naar de 65ste breedtegraad. Omdat daar, dat heeft ook met de vochthuishouding te maken. Je had het net over de Poolwoestijn. Dus in hele koude gebieden is het te droog en heb je weinig regen of sneeuw.
En is het dan zo dat Milankovitj komt met die drie aspecten van de aarde, het aarde-zonsysteem. Kon hij die allemaal ook, waren dat ideeën of kon hij dat op een of andere manier, weet je wel, die ellipsbaan bijvoorbeeld, was dat dan bekend dat het zo was? Kon je dat ergens aan meten of zien?
Ja, je kon dat in ieder geval meten en berekenen. Er waren heel veel wiskundige vergelijkingen die hij gebruikt. En het mooie, beetje romantische beeld dat ik bij Milankovitj altijd heb, is hij heeft daar decennia aan gerekend. En hij had ook alle tijd. Want decennia? Het lullige was, ja, hij is in 1879 geboren. En in 1914, even kijken, 35 was hij toen, was hij op huwelijksreis in de buurt van zijn geboortedorpje. En toen werd hij opgepakt door de Hongaars-Oostenrijkse politie. Dat was het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Ja, spannende tijd om op huwelijksreis te zijn door Europa, kan ik me voorstellen.
Ja, nou ja, toen kreeg hij huisarrest. Ik geloof zelfs in zijn ouderlijk huis, weet ik niet zeker. Dus met alleen wat pen en papier en heel veel tijd kon hij toen een paar jaar ongestoord rekenen. Ik weet niet waar zijn kerstverse vrouw in die tijd was.
Nou, hij was gearresteerd, maar hij is vrijgepraat door zijn vrouw die connecties had met een hoogleraar en die...
Oh, je verpest al met mijn romantische beeld dat hij daar gewoon in zijn ouderlijke slaafkamer...
Ja. Ik vind het nog romantischer eigenlijk. Zover
ik het weet is die vervolgens naar Boedapest getrokken.
Oh ja, ja want dat is wel... uiteindelijk weet ik in ieder geval dat hij toen nog heel lang heeft doorgerekend. En dat in de Tweede Wereldoorlog, april 1941, was eindelijk dat dikke manuscript met al die berekeningen was klaar. In Belgrado woonde hij toen.
Ja.
En terwijl zijn manuscript in de bibliotheek onder de drukpers lag, kwam er een bombardement dat de hele bibliotheek verwoestte.
Dat is einde verhaal, lijkt me.
Ja, dat lijkt me een heel stressvol moment. En ook die drukpers, die zag er een beetje gehavend uit, heb ik gelezen. Maar wonder boven wonder werd het manuscript, bleef bewaard. En tegen die tijd was het natuurlijk weer een aantal decennia later.
Dat is ongelooflijk. Dus die drukpers heeft zijn levenswerk eigenlijk beschermd.
Ja, dat
dus, als het net eronderuit was gekomen, dan of iemand had het op het tafeltje gelegd.
Dan hadden we nu nog steeds gedacht, ijstijd.
Nee, maar dan dat is wel een knauw voor de wetenschap als je zo'n...
Ja, vergelijk het met dat je heel lang in een Word-document aan het schrijven bent en het vergeet op te slaan. Maar ja, dat ben je niet decennia in bezig, zoals hij.
Nee, maar het is ook die manier van werken, die herken ik van Darwin, die ook eindeloos aan zijn Origin of Species aan het sleutelen en aan het pielen was en toch maar meer rekenen. En dan uiteindelijk kom je met het hele verhaal. Ik bedoel, de wetenschap werkt nu heel anders. Weet je, als je nu iets interessants vindt, dan schrijf je daar een kort document over en wordt gepubliceerd. Want het is niet meer zo dat mensen ineens met levenswerken ergens vandaan komen. En,
nee, want als iemand anders je voor... Ik bedoel, nu heet het de Milankovitj-cycli, die drie cycli.
Wel.
Maar anders waren het misschien wel de, nou ja, ja, de Smit-cycli geworden.
Maar mag ik nog even aanvullen? Een paar maanden na dat bombardement, er was dus dat ene manuscript. Kwamen twee Duitse officieren bij Milankovitj, gewezen geologiestudenten. En die kwamen dus bij Milankovitj en die brachten hem de groeten van hoogleraar Wolfgang Zörgel uit Freiburg, die Milankovitj kende. En Milankovitj gaf dus het manuscript aan de twee Duitse officieren mee en hebben dat bij Zörgel bezorgd. En hij heeft ervoor gezorgd dat het in datzelfde jaar nog door de Royal Serbian Academy is gepubliceerd.
Ongelooflijk.
626 pagina's. En ik wil nog even de naam van het meesterwerk noemen. Kanon der Erdbestralung und seine Anwendung auf das Eiszeitenprobleem.
Zo'n lange titel zou je tegenwoordig ook niet meer mee aan moeten komen.
Maar dat wordt dus in oorlogsjaren gepubliceerd. Dus ik kan me voorstellen dat dat...
En in 69 vertaald in het Engels.
Oh, kijk, hier, daar wilde ik naar vragen. Want ik kan me voorstellen dat het dan lang duurt voordat dat overgenomen wordt door collega's in het buitenland. En Oké, maar in 69 wordt het vertaald. Dus dan wordt er ook wel ingezien van hier zit iets in.
Dit dat was overigens wel na zijn sterfdatum.
Ja, eind jaren 50 heeft hij het loodje gelegd.
Oké.
En 2004 is er nog wel in Servië een postzegel ter ere van zijn 125ste geboortedag
Nou, daar zou ik toch blij zijn.
Maar die drie variaties in de aardstand, zeg maar, die heten nu en hun invloed daarmee op het klimaat. Dat zei je net even. Zeg maar, die heten nu
de Milankovitch-cycli, ja. En die zijn een belangrijke factor in het ontstaan van ijstijden.
Precies, maar niet de.
Nee.
Oh. Niet de enige. Ja, ik vrees dat er meer is. Ja.
Nee, maar goed, ik bedoel dat deze drie factoren geïdentificeerd werden. Dat is al een overwinning voor de wetenschap, kan ik me voorstellen. Ik bedoel dat want je bent... Nou ja, het knappe eraan vind ik is dat je die hele lokale waarnemingen... Hè, dus wat zo'n gletsjer doet met gesteente, wat die fossielen die je vindt... dat je dat helemaal weet te vertalen naar iets wat zich in het zonnestelsel afspeelt. En dat is wel mooi dat je daar dat lijntje kan trekken.
Ja, je had het net over uitzoomen. Nou, dat is het verste wat je kunt uitzoomen eigenlijk op de ijstijd. Is helemaal vanuit het zonnestelsel naar zo'n ijstijd te kijken.
Ja, maar goed, laten we de complexiteit een beetje opvoeren. Dus de aarde, ik vat het even samen als de aarde wiebelt en wobbelt zich een weg. En dat beïnvloedt de temperatuur. En er is meer, zeggen jullie.
Ja, want niet alleen de aarde is heel erg... Niet alleen de aardbol, maar ook de continenten. Plaattektoniek. Het verschuiven van de continenten over de aardbol speelt een belangrijke rol.
Ja, dus dat is het. Iedereen die aardrijkskunde heeft gehad op school, die weet... ooit lagen de continenten er anders bij. Zuid-Amerika en Afrika pasten mooi in elkaar als je op de aardbol kijkt. En dat heeft dus ook weer zijn invloed op hoe koud en warm het kan worden, blijkbaar.
Ja, want zo rond 40 miljoen jaar geleden kreeg Antarctica zijn huidige plek. 20 miljoen jaar geleden Groenland. En bijvoorbeeld het geïsoleerd komen te liggen van Antarctica, dat zorgde ervoor dat daar een hele koude, geïsoleerde oceaanstroming ook overheen kon, omheen kon draaien.
En wind, weet ik.
En wind, waardoor Antarctica zo in zijn eentje losgerukt van de rest lag, dat het daar kouder en kouder kon worden.
Mag ik daar iets over vertellen?
Ja.
Want ik stond...
Jij bent er geweest.
Ja, ik heb ooit voor NRC, ik was echt nog een broekie en ik mocht al naar de Zuidpool, naar de opening van een Nederlands lab daar. Maar we konden niet vertrekken vanwege de straalstormen die rond Antarctica waaien. Dus we zaten een paar dagen vast in Punta Arenas in Chili.
Ja.
De piloot vond het te onveilig om te gaan vliegen. Maar ik bedoel, wat ik toen dus heel vervelend vond daar ter plekke, is dus, ik bedoel, de zee stroomt er heel stevig rond. Het waait er heel hard rond Antarctica. Het is echt een soort wind. De Antarctica ligt in een soort windzone.
Ja, daar. En we hadden het net wel even over die poolwoestijnen al en die droogte. Maar je hebt natuurlijk ook wel neerslag er, net zoals ook Noordpoolgebied. En als er eenmaal sneeuw en ijs ligt, dan gaat dat daar ook niet zo snel meer weg. Want het blijft er koud. En witte oppervlakken, die weerkaatsen, hebben we wel eens eerder over gehad. Het albedo-effect, die weerkaatsen zonlicht in plaats van dat ze absorberen. Dus als het eenmaal wit en koud is, blijft het ook best vaak wit en koud, toch Marcel?
Als er sneeuw ligt, ja, dan dat weerkaatst het zonlicht. Dus de aarde absorbeert minder warmte. En dat de hele periode van ijstijden en tussenijstijden, dus de glaciale en de interglacialen, dat begint ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden. En we zijn nu een stukje verder terug in de tijd gegaan. Want eigenlijk vanaf een jaar of 50 miljoen geleden begint de aarde gewoon gestaag af te koelen, steeds verder en verder. En de aarde is 2,5 miljoen jaar geleden ongeveer zo ver afgekoeld dat je dus die ijskappen die ijskapvorming op het noordelijk halfrond ziet verschijnen.
Want dit is wel even goed om bij stil te staan. Want als ik aan ijstijd denk, dan denk ik aan die film Ice Age en Mammoeten. Dat is één ijstijd. Dat is de laatste ijstijd geweest. Maar we hebben dus een hele reeks achter de rug.
Vanaf 2,5 miljoen jaar geleden iets van
40 keer,
dacht ik.
Ja, ik weet nooit precies. Ze twijfelen zelf
tientallen
ook nog wel eens. Sommigen zeggen 14, misschien zeggen anderen 40. Maar in ieder geval de afwisseling van koude en warme perioden. Dan kun je het onderscheid maken tussen de glaciale en de interglaciale. Maar goed, nou, als het 40
ik weet,
zijn...
In ieder geval de laatste 800.000 jaar, want daar is een aantal jaar geleden een heel groot review-artikel over verschenen. De laatste 800.000 jaar zijn er 11
Oh ja, daar ben ik mee in de
geweest.
Ja, oké. Okay. Ja, dus ik dacht inderdaad de laatste 800. Ja, dus dan zullen het er 40 in die, het hele Pleistocene. Hè, dat tijdvak vanaf 2,5 miljoen jaar geleden, ja, tot 10.000 jaar geleden.
En daarvoor dus, vanaf 50 miljoen jaar geleden. We hadden net een hele warme periode gehad. Want toen stonden er palmbomen op de Noordpool en daar zwommen krokodillen rond. Vanaf dat moment is de aarde beetje bij beetje, ook met wisselingen, maar steeds verder gaan afkoelen. En daar, wat jij net vertelde over Antarctica, dus die veranderende golfstroom zou daar een rol bij kunnen hebben gespeeld. De sluiting van wat heet de Central American Seaway, dus tussen Noord- en Zuid-Amerika, zou daar ook een rol bij kunnen hebben gespeeld. Maar ook zijn de ideeën de vorming van de Himalaya en dat zich daar ook een heel ijspakket opvormt, wat meer zonlicht weerspiegelt. En ook de verwering die daardoor extra optreedt. Want je krijgt een enorm gebergte en daardoor slijt allemaal gesteente af. En afslijtend gesteente legt CO2 vast. Nou, dan haal je dus meer broeikasgas uit de lucht, wordt het ook kouder. Dus dat zijn allemaal ideeën van hoe vanaf 50 miljoen jaar geleden die aarde steeds kouder en kouder en kouder is geweest, totdat er 2,5 miljoen jaar geleden dat het zo koud was dat zich die ijskappen konden beginnen te vormen.
Maar dat is iets van de afgelopen 2,5 miljoen jaar.
Ja, die afwisseling.
Dat oprukkende ijs.
Ja, en dat je die Milankovitch-cycli dan echt duidelijk, ja, ook in die ijstijden en tussenijstijden ziet. Want in eerste instantie waren de ijstijdcycli ongeveer 40.000 jaar. Nou, dat past heel mooi bij die,
bij die wiebel?
Bij die wiebel of bij de, ik zal maar zeggen, de stand van de aardas, de tilt, zoals ze dat noemen.
Lijkt een flipperkast.
Het rare is, ongeveer een miljoen jaar geleden veranderde die ijstijdencyclus in ongeveer 100.000 jaar. En daar zijn ook alweer allerlei ideeën over, maar wat daar precies de oorzaak van is geweest.
Maar even samenvattend, is het dus zo dat de puzzel van continenten ligt nu op een zo'n manier dat het ijstijden bevordert. Je hebt dan die natuurlijke variatie die van alle tijden is, kan ik me voorstellen. Die tilt en die wiebel. Maar het is de combinatie, de opstapeling van al die dingen, ook het CO2-gehalte, die ijstijden mogelijk hebben gemaakt.
Ja,
en als je zegt het,
en we zouden dus naar een continue ijstijd, tenminste dat zijn de ideeën, dat we onderweg waren naar een continue ijstijd.
Ja, onderweg waren, zeg jij, want er is natuurlijk wat gebeurd.
Ja.
Wat jou veel bezighoudt,
ja,
in alles waar je over schrijft. En dat is natuurlijk de enorme injectie van CO2 die we de afgelopen
en
paar
methaan,
eeuwen...
En methaan ook, maar CO2 is het belangrijkste, ja.
Maar als we dat zouden wegdenken, dat was niet gebeurd, dan zaten we in dat patroon van een steeds koelere aarde.
Ja.
En dat betekent, als je het hebt over steeds koeler, betekent dat dan dat die ijstijden elkaar steeds sneller opvolgen? Of,
nee, juist niet, want die cycli waren eerst 41.000 jaar en de laatste miljoen jaar wisselen ze elkaar min of meer elke 100.000 jaar af.
Maar duur ze dan, waar zit dat koelere dan
waarom?
In? Dat is
duurde ook wel langer,
ze duurden langer.
Ja, ze duurden langer. Ja. Ja.
Opeens zeg ruim 100.000 jaar ging het duren ook. Want als ik de twee laatste ijstijden vergelijk, in Nederland had je de Elster-ijstijd, is niet helemaal duidelijk te zeggen, maar ze schatten zo 475.000 tot 410.000 jaar geleden. Dit weten ze allemaal onder andere door ijskernen en zo wereldwijd. Hè. Daarna had je de Sale-ijstijd. Die begon zo rond 375.000 tot 130.000 jaar geleden. En dan had je de Weichsel-ijstijd. Die begon al 115.000 jaar geleden tot 10.000 jaar geleden. Nou, 11.000 jaar geleden. Dus ik zit een beetje te denken met die snelheid. Of ze niet bedoelen met die 100.000 jaar. Weet ik niet wat jij denkt, Marcel, maar dat ze vooral 100.000 jaar duurde. Maar qua tijd zie ik dus tussen Sale en Weichsel maar een heel korte sprong eigenlijk.
Ja, maar volgens mij, jij noemde die 375. En volgens mij zijn er ook weer ideeën dat er misschien toch nog een extra ijstijd daar is geweest met een...
Ja. Oh ja, dan zijn mijn college aantekeningen uit het begin 2000 misschien alweer te veel achter. Dit is de informatie die ik meekreeg tijdens
maar
de studie.
Maar ik bedoel, die 100.000 jaar, de duur is natuurlijk min of meer. Want wat we al zeiden, het hangt niet 100% af van die Milankovic-cycli. De aarde heeft ook haar eigen nukken en grillen.
Ja, en ja. We gingen dus naar een situatie toe dat die... Zou je dan kunnen voorstellen dat die, als die warme intervallen zeg maar zeldzamer of in ieder geval korter worden, dat je in een soort permanente ijstijd terecht zou komen als aarde gezien? Was dat een realistisch idee?
Ja, want dat hebben we al eerder gehad, wel onder totaal andere omstandigheden. En de continenten lagen toen heel anders, maar...
Ja, een gigantische sneeuwbal.
Dus de sneeuwbal.
Sneeuwbal aarde, ja.
Snowball Earth.
Ja, en dat was dus een, als we dit nog door hadden laten gaan, onbekommerd, dan was die permanente ijstijd misschien
ja,
aangebroken.
Ja, maar nu klinkt het wel heel van, nou gelukkig hebben we veel warming.
Ja,
nee.
Ja, maar het is, ik vind het wel een interessante gedachte dat we eigenlijk in afkoeling zaten. En dat we het hebben omgebogen en dat we dat weer zijn eigen problemen met zich meebrengt. Dat is dan, ja, dat is voor een andere podcast. En daar kunnen de luisteraars ook gewoon naar luisteren. Want Marcel, je hebt het eerder aangeschoven, over problemen gesproken, over de zeespiegelstijging.
Ja.
Van de regen in de drup. Oh nee, van de sneeuw in de regen.
In de modder.
Dus het is er zit geen waardeoordeel aan. Maar ik vind het wel een interessant idee in ieder geval. Dat we op zo'n koudere aarde afstevende. Maar goed, jij noemde net al Gemma, die drie ijstijden die we in Nederland hebben gehad. En dat is misschien een mooi moment om even stil te gaan staan bij wat zo'n ijstijd allemaal heeft gedaan met het landschap en het land hier om ons heen in Nederland.
Dit meertje bij Uddel is niet zomaar een meertje. Het is ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Toen was er geen ijs in Nederland, maar het was wel ontzettend koud. Alles was stijf bevroren en dus ook het water in de grond. Op de plaats waar nu het Uddelermeer zit, zat een enorme berg met ijs. Nou, het ijs groeide omdat er steeds meer grondwater aan vastvroor. Zo'n berg met ijs daarin, dat heet een pingo. Dat is Groenlands vergroeiende berg en ze bestaan nog steeds. En ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als het ijs gaat smelten. Er blijft een grote kuil over dat zich weer langzaam vult met water. Tadaa! Het Uddelermeer is een pingo-ruïne.
Ja, we hoorden hier een fragment uit Klokhuis, een enthousiaste verslaggever die daar staat bij het Uddelermeer. Ja, een ijstijdoverblijfsel.
Een van de bekendste pingo-ruïnes van Nederland, want we hebben er wel tientallen.
Ja, ja, een pingo, het is een woord dat ik nog niet
kende. Pingo.
Nee, maar het heeft al een heel arctisch gevoel erbij. Maar dat zijn dus heel concreet. Er zijn dus een tiental meren in Nederland die je kunt aanwijzen en zeggen
tientallen,
van...
Echt, tientallen, echt hoor.
Tientallen, oké. Waarvan ik kan zeggen, die hebben we aan de ijstijd te danken.
Ja, je herkent ze vaak als ronde meertjes. En soms met een soort lage aardewal eromheen. Want ze zijn net al een pingo. Dat is eigenlijk een heuvel met een kern van ijs. Ik heb ze ook volledige staat gezien op Spitsbergen bijvoorbeeld. Een paar tientallen meters hoog. En als het ijs aan de binnenkant begint te smelten, dan stort de aarde in. En dan blijft er een beetje een ringwal van sediment over en... Daaronder een gat dat zich opvult met sediment, ook met pollen. Ze gebruiken het vaak om stuifmeelkorrels te bestuderen en met water.
Met water of met veen. Ik bedoel, er zijn ook gaten die hebben zich met veen gevuld. Maar dat veen dat is dan later weer afgegraven en dan kon er alsnog water in komen.
En dus als je die meertjes ziet, die meertjes zelf, die waren er niet in de ijstijd, maar ze zijn... Juist in de opwarming daarna eigenlijk meertjes geworden.
Ja, precies. Anders dan hadden we nu nog allemaal bevroren heuvels in Nederland als het nog steeds koud was.
Ja, en jij zei al aan het begin al, Gemma, dat we al het relief in Nederland eigenlijk te danken hebben aan de ijstijd. Dus als ik het even in mijn hoofd afga, we hebben de Utrechtse heuvelrug bijvoorbeeld.
In Nijmegen
hebben we flinke heuvels.
Ja.
In Limburg hebben we heuvels. Is dat allemaal ijstijdwerk?
Nee, Limburg niet.
Limburg niet. Okay.
Nee, maar die pingo-ruïnes waar we net over hadden, die zijn in de meest recente ijstijd ontstaan. De Weichsel-ijstijd, dus die van 115.000 tot 11.000 jaar geleden. Maar die stuwwallen, die zijn in de ijstijd daarvoor ontstaan. En toen kwam het ijs wel degelijk tot Nederland. Dus tot de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen vanuit het noorden, vanuit Scandinavië, kwamen er grote gletsjertongen, dus uitlopers van een enorme kilometers dikke ijskap op Scandinavië, kwamen toch nog steeds honderden meters dikke ijslobben kwamen naar Noord-Nederland toe. Dat was in de Sale-ijstijd.
Ik probeer het me even te voorstellen. Je zegt een pakket van honderden meters dik. Dat is echt gigantisch.
Ja, dat is gigantisch, ja.
En het is... moet ik me dat... Als je ernaar kijkt, is dat dan een muur van ijs? Of moet ik me meer een soort, als mijn ijs op het op mijn bordje smelt, dan krijgt het een soort, weet je, dat stroomt een beetje langzaam uit. En dat wordt dus platter naar het einde toe. Moet ik me dat meer voorstellen? Dat je een soort afgeplatte smelt.
Het stroomde ook.
Het stroomde.
Ja.
IJs dat stroomde. Dat moet je ook eventjes...
Nou, die pakketten, die groeiden wel. Maar onder het gewicht, onder dat enorme gewicht, zakte die gletsjer ook uit.
Ja, en die ijslobben die werden dus inderdaad dunner naar het eind toe. Maar ze groeven zich ook deels in de bodem in. Want die Nederlandse bodem is natuurlijk niet rotsvast. Het was toen ook al één grote
sedimentdrap.
Dus dat ijs onder het gewicht... werd de bodem rondom die lobber, die ijstongen eigenlijk, werd omhoog gestuwd. Dat zijn wat je nu als stuwwallen ziet. Dus de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, ook in Overijssel heb je heel veel van die stuwwallen. Tot wel volgens mij 85 meter hoog in ieder geval. Misschien wel 100 ergens.
Ja. En dat is echt opgeduwd sediment eigenlijk, moet ik me voorstellen.
Ja, je hebt allerlei effecten. Die gletsjertongen, die legden zich over grote delen van Noord-Nederland. Nou, onder het gewicht, ze hadden al een heleboel materiaal uit Scandinavië meegenomen. Dus je vindt ook gewoon Zweedse stenen in Nederland.
Zweedse zwerfkeien.
Ja, die zwerfkeien, die zijn toen inderdaad allemaal meegekomen.
En onder het gewicht van die gletsjertongen is bijvoorbeeld grote delen van Noord-Nederland zijn heel erg ingedrukt. Dus je krijgt daar wat ze noemen keileem. Dus dat is een soort dik pakket van een soort, wat is het, leemachtig materiaal, maar met heel veel van die grote keien.
Ja, mix eigenlijk van klei en zilt en zand en grind.
Dus en het komt gewoon omdat je dat, wat begon als wat losser sediment, heb je dan zeg maar aangedrukt tot een soort dikkere laag klei.
Ja, en je hebt dan bij de Veluwe de Gelderse Vallei bijvoorbeeld, is ook zo'n overblijfsel. Dat is dan weer een heel erg uitgesleten stuk. Nou, en aan de randen daarvan krijg je die stuwwallen.
Ja, dat is inderdaad de glaciale bekkens en de stuwwallen. Die gaan vaak hand in hand.
Ja.
Hand in hand duwen ze het land.
Door Nederland. Ja. En dan aan de andere kant was er zo'n stuwwal. Op het eind begon het ijs natuurlijk wel te smelten. En dan had je soms een doorbraak van zo'n stuwwal, een smeltwaterpoort. En dan was er een smeltwatervlakte aan de andere kant. En die nam allemaal sediment ook nog
mee. Ja, dus je krijgt dan zo'n waaier van sediment. Krijg je aan de andere kant van de heuvel.
Omdat er echt een hele grote hoeveelheid water ineens over het land stroomt.
Ja, maar dat is leuk, joh. Mag ik mijn lievelings... Ja, de Pingo-ruïne is een van mijn lievelings. Maar je hebt ook de Esker. We hebben één Esker in Nederland nog.
Wat is een Esker?
Dat is in die Sale-ijstijd, waarin dus die stuwwallen, glaciale bekken, smeltwatervlaktes ontstonden, had je ook wel eens rivieren onder het ijs. Gewoon zelfs, dat zie je nu ook. Als er gletsjers zijn, heb je nog onder subglaciale rivieren. Die namen ook sediment mee. En naarmate de ijslobben steeds verder gingen smelten, kwam er steeds meer sediment in die onder ijsrivieren terecht. En ontstond er een soort omkering van het landschap. Dus de ijstong was weg, maar die holle rivier die je eerst in de gletsjer had, die was opeens opgevuld met sediment, waardoor je een soort kronkelende slang van allemaal zand en grind op het landschap had liggen. En dat zie je nu nog bij Overijssel.
Wat? En dan zie je dus eigenlijk een soort strook van grind.
Die een beetje kronkelt en slingert. Ja, deze die bij Langeveen heb ik zelf nooit gezien of niet bewust. Hij is niet super mooi, maar als je naar Scandinavië gaat, dan heb je af en toe... Ja, ik vind dat heel leuk.
Maar het zijn dus echt... ik zei het aan het begin van ja, een ijstijd is niet alles ijs, maar het ijs is hier wel echt geweest. En daar zien we dus overal de sporen van.
Ja, ja inderdaad, die ene laatste, dat toen is het ijs het verst gekomen. Maar de ijstijd daarvoor...
Ja, de Elster-ijstijd.
Ook in Nederland, maar dan iets hoger. Ja. Het heeft het noorden van Nederland aangeraakt.
Ja, maar ja, doordat daarna weer dat ijs met veel geweld er tijdens de Sale-ijstijd overheen kwam, is dat een beetje weggevaagd.
En het is vrij zeker dat we te maken hebben gehad met Scandinavisch ijs en niet ijs, ik noem maar wat, vanuit de Alpen of zo.
Nee, dan zou Limburg, weet je, dan zou je ook, weet ik veel, dan zou je op heel andere plekken ijs verwachten. En ze hebben ook Dat kun je niet in Nederland zien, maar ze hebben op verschillende manieren de stroomrichting achterhaald. In Scandinavië kun je dat ook zien aan gletsjerkrassen. Want als er kleine steentjes in het ijs zitten en dat ijs dat glijdt over rotsen in de ondergrond, dan krassen die kleine steentjes in het ijs, die krassen over de rotsen daaronder. Dan heb je allemaal parallele strepen. En dan kun je ook weer daaruit de richting van het ijs aflezen.
Ja, dan kan het nog maar twee kanten zijn opgegaan. Ja, en dan is het meestal bergafwaarts, kan ik me voorstellen.
Ja,
dat dan
ja, zwaartekracht
is.
Speelt ook een rol. Ja. Ja. En het leuke is ook nog wel de glaciale wip. Weet jij dat, Marcel, hoeveel Nederland nog omhoog komt als gevolg van de strijd?
Sorry, dat antwoord nou, moet ik je schuldig blijven.
Het is volgens mij een paar millimeter per jaar, of misschien een centimeter in eeuw. Maar we hadden het net over dat soms wel kilometers dikke ijspakket in Scandinavië. De bodem werd daar door dat ijs naar beneden gedrukt. En daardoor kwam Nederland destijds een beetje omhoog. En sinds het einde van de ijstijd komt Scandinavië nog altijd omhoog. Volgens mij is het op sommige plekken echt honderden meters weer omhoog geveerd. En Nederland daalt nog altijd een beetje, omdat we aan elkaar vastzitten. Qua
het waterbedeffect.
Ongelooflijk. Ja. Maar het is dus echt doordat je dat hele ijspakket weghaalt, dan dat terugveren. Ik bedoel, als je zelf op een wip zit, gaat het heel snel. Maar dit speelt zich dus af over duizenden jaren. Dat Scandinavië nog steeds aan het terugveren is.
Ja.
Ja, het was in het begin ging het sneller dan nu en het dempt een beetje uit. Maar het is toch wel.
Het landschap is nog niet helemaal hersteld.
Nee, dus daar kun je ook over relatieve zeespiegelstijging praten. Hè? Want de zeespiegel stijgt dan niet alleen absoluut door al het smelten van dat ijs naar de laatste ijstijd. Maar ook nog indirect.
Ja, dus als de zee stijgt en Nederland zakt, dan kun je voor. Nou ja, goed, jullie zeiden altijd het niet. Het gaat niet om vele centimeters per jaar of zo. Het is een subtiel effect.
Ja.
Ja, oké. Dus we kunnen ons beter zorgen maken over het stijgen van de zeespiegel dan over het zakken van Nederland.
Ja, dan hoeven we niet met grote sedimentzakken nu een en ander te komen aanslepen.
Ja, oké. Okay, dus dit is wat die gletsjers doen met het land eromheen. Maar het land wordt natuurlijk gebruikt door van alles wat er leeft. En door planten, bomen, dieren. Hoe ging dat? Ik bedoel, waar ijs ligt, groeit niks.
Nee. Waar ijs niks? Nee. Maar dat heeft nog wel een ander effect, dat er ijskappen groeien. Namelijk dat er heel veel water wordt vastgelegd in die ijskappen en dat de zeespiegel daalt. Dus in die ijstijden was de Noordzee eigenlijk gewoon een zandvlakte.
Ja.
Omdat de zee, dus Nederland stond in verbinding met Engeland.
Dat vind ik zo'n magisch idee, dat mensen zijn altijd op zoek naar Atlantis, een beetje een mythisch, maar ik bedoel, Atlantis bestond echt en het lag naast de deur. Het verzonken land, dat is gewoon, dat ligt gewoon in de Noordzee.
Dat zie je ook nog aan al die fossiele schatten die uit dat Noordzee-Atlantis naar boven worden gehaald.
Een van de leukste dingen was een fossiele hyena-keutel.
Stinken doet hij niet meer. De eigenaar van de keutel, een hyena, liet hem 30 tot 40.000 jaar geleden achter waar nu de Noordzee is. Een bijzondere vondst. Nooit eerder werd er een hyena-keutel uit de Noordzee opgevist.
De Noordzee is heel lang droog geweest, tot ongeveer 10.000 jaar geleden, toen de echte grote ijskappen flink aan het smelten waren. Dus die lag compleet droog. We konden van Hoek van Holland zo naar Engeland wandelen. Daar leefden ook al die dieren, die mammoeten, neushoorns, rendieren, paarden, oerrunderen, sabeltandtijgers, leeuwen en ook deze hyena's, die leefden in dat gebied.
Ja, en daar komen dus fantastische dingen naar boven. Want ja, je stelt, ik ben gisteren dus nog even in een museum Twee Stromenland geweest in Beneden Leeuwen. Dat ligt dan niet heel ver van Nijmegen. En daar wordt in het rivierengebied veel gebaggerd. En daar is van alles naar boven gekomen. Dus ze hebben daar ook een gedeeltelijk. Ze hebben een mammoetschedel gevonden. Ze hebben het afgemaakt met andere botten van her en der. Maar daar staat dus een compleet mammoetskelet. Nou, die hebben hier ook. Daar heb je gewoon hele kuddes.
Geweldig.
Rondgelopen.
En hoe groot was hij, schatje?
Ik schatte de bovenkant 3,5 meter ongeveer.
Nou, dat is
wel ik voelde me wel klein worden, ja.
En stond er ook bij of het een steppenmammoet of een wolharige mammoet? Want je had nog verschillende soorten.
Steppen volgens mij.
Oh ja, die waren iets groter. En die wolharigen die werden naar het eind van de ijstijd toe steeds gedrongener en langer haar.
Een beetje een compact model mammoet.
Want het werd ook steeds kouder eigenlijk. Ja. Hè? Het achterhoofd houden dat die aarde steeds kouder werd.
Ja, dan dus, heb je niks aan lange uitsteeksels.
Maar haren van een meter lang las ik. Ja.
Ja, maar wat ik ook las, was dat ze, dat snapte ik niet zo goed, dat ze soms wel 100 kilo plantaardig materiaal per dag aten. Maar het was zo kaal. Je had wel Artemisia, bijvoet, je had wel wat grassen en zo.
Nou, maar bedoel, tijdens zo'n ijstijd was het natuurlijk varieerd. Bedoel, het was niet alleen maar continu een poolwoestijn, maar het varieerde ook heel erg. Je had ook in zo'n ijstijd toch wel iets warmere periodes, ook zeker in de zomer. Ik bedoel, in de zomer stond hier toch wel wat gras, ja. Grassen en kruiden.
Ja, was het op sommige plekken wat natter neer natuurlijk, ook ja. Dan op andere. Ja.
Dus bedoel, anders zouden ze, als er niks te eten is, dan komen ze hier niet naartoe, lijkt mij.
Nee, ja, zelfs volgens mij is dat nu een zandbank in de Noordzee, de bruine bank, waar ze dan destijds juist veel bij elkaar kwamen om te drinken en zo. En dat was dan voor de mammoeten en de wolharige neushoorns een prettige plek, maar ook voor hun vijanden.
Hun vijanden,
maar,
ja.
Als ik dat zo, ik bedoel, en vijanden dan, en iedereen die Ice Age heeft gezien weet, sabeltandtijgers.
Een voorouder van onze huiskat is dat.
Nee.
Een verre voorouder. Oh,
een verre verwant, ja.
Ja, nou, verre, dichter bij verwant aan de huiskat dan aan de tijger.
Maar je had ook een grot, ik bedoel, de grottenleeuw, die hyena's dus inderdaad, ook aangepast aan het koudere weer.
Maar het klinkt een beetje als Afrika, als de savanne, de Lion King.
Ja, nou ja.
Al die dieren die nu voorbij komen.
Ja.
Die hadden eigenlijk allemaal hun noordelijke variant.
Ja.
Ja.
Dus ik reed gisteren dus op weg naar het museum en probeerde me dat voor te stellen. Je ziet nu overal boerderijtjes met weilanden, maar het is maar gewoon echt fantastisch als je probeert voor te stellen dat daar dan in van die enorme kuddes van die behaarde olifanten en bedoel de wolharige neushoorn.
Ja. En de steppenwiesent, wat wel leuk is, want daar hebben we zo'n variatie hebben we nu weer in de vorm van de gewone wiesent in de duinen rondlopen. Dus maar, ik beeld me ook wel eens in dat dat nog een beetje een ijstijdlandschap is. Zo.
Maar in warmere periodes ook weer gewoon nijlpaarden bijvoorbeeld.
Ja, dat was echt een hele afwisseling met die interglacialen en dan weer steeds die glacialen eroverheen. Maar
in ijstijden, hè, dus in tijden waarin het ijs flink was opgerukt, dan ik bedoel, het was geen dorre vlakte, niet altijd in ieder geval.
Soms wel. Ik bedoel, dan had je weer ook poolvos en sneeuwuil. Ik bedoel, dus de dieren die echt aan de extreme kou zijn aangepast, maar ja. Die kwamen hier ook voor.
Ja, we hebben nu gaat het tegenwoordig gaat met de opwarming van de aarde gaat het veel over soms ook over dieren die misschien een leefgebied moeten veranderen omdat het warmer wordt, dus ze moeten verder naar het noorden opschuiven. Maar dat speelt in deze tijden ook voortdurend. Je ziet eigenlijk de hele tijd die typische dieren die we nu kennen van Scandinavië en Siberië, poolvos en dat soort beesten, die komen dus naar het zuiden in tijden van koude en die gaan weer...
Ja, die grenzen die bewegen, ja.
Die zijn de hele tijd aan het schuiven, ja. Nou ja, en los van al die dieren die er hebben rondgelopen, vind ik het ook wel goed om erbij stil te staan dat de mens eigenlijk voor lange tijd geen onderdeel maakte van dat landschap. Want als het gaat over van wanneer komen de mensen hier, dat is pas dat kunnen jullie beter zeggen hoor, maar volgens mij in de laatste ijstijd, 12.000, 13.000, 14.000 jaar geleden, krijg je voor het eerst dat hier mensen zijn. En dat zijn dan ook jagers van die typische ijstijddieren, zoals rendieren. De rendierjagers kwamen hier. En dan zijn er twee perioden. Ja, ik vind het een beetje eng met mensen die zoveel van aardwetenschappen afweten, maar de Bulling en het Allerut. En dat zijn dan een soort warme blipjes.
Blipjes, dat is ook precies de goede. Ja, korte warme oplevingen in de ijstijd. Of kort, ja, volgens mij duurden ze, wat is het, honderden of paar honderd of misschien duizend jaar.
Ja, en dan zie je dus, als het ietsje warmer wordt, dan laten de mensen zich hier ook zien. En dan kennen we die sporen ook wel. En dan krijg je dus eerst in dat Bulling echt de rendierjagers. En in het Allerut krijg je dan wordt het iets bossiger hier. En dan heb je wat minder rendieren en wat meer edelherten en elanden die hier verschijnen. En daar hoort dan ook weer een andere cultuur van jagers-verzamelaars bij. En dat waren er dus heel weinig. In het hele mooie boek Onze Vroegste Voorouders van Leendert Lauwe Kooijmans. Die heeft dat een keertje uitgerekend. En die heeft het dan over 150 tot 1500 mensen op het huidige grondgebied van Nederland. Dus,
maar niet permanent, want die af en toe...
Ja, het zijn hele mobiele, hele mobiele mensen. Je moet achter de dieren aan. Dus als die rendieren die trekken, en daar ben je dan van afhankelijk. Dus er zit natuurlijk een soort seizoenspatroon in. Dus als mensen, moet je er achteraan.
Achteraan hobbelen.
Ja, dus in de zomer was het hier misschien drukker dan in de winter. Dan trok in de winter trok de mensen zich misschien ook terug verder naar het zuiden. Maar het is je mooi om me voor te stellen wat voor...
Ja.
Ja, er waren dieren, maar dat waren dus... dat was echt genoeg om een heel klein dorpje mee te voeden in ieder geval. Dat maakt je ook wel weer nederig als je ziet wat voor aantallen mensen die nu wonen hoe we het landschap bedwongen hebben. En het is eigenlijk niet zo lang geleden, toch? Als ik met onder geologen vinden we de ijstijd...
Is het gisteren? Ja. Een blipje geleden is dat.
Precies, een blipje geleden was het hier ontzettend koud. Dank jullie wel allebei dat jullie de ijstijd weer een beetje tot leven hebben helpen wekken. Micha Melinta, ook heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. En jij luisteraar ook bedankt. En ben je nou heel erg fan van Onbehaarde Hapen, dan hebben we een leuk nieuwtje. Op 6 mei, 's avonds, hebben we in Utrecht een live uitzending. Dat betekent dat we niet live uitzenden, want zo werken podcasts niet. Maar we nemen hem dan op in Theater Gikker. En daar kan je bij zijn. Je kunt kaartjes kopen als je gaat naar nrc.nl/theatergikker. Dan kun je voor het kleine bedrag van €5 kun je erbij zijn. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij. Hoe dat dan zal zijn, is dat wij dan op het podium zullen we een aflevering opnemen. En na de hand kun je vragen stellen en dan kun je ons nog een handje geven als je dat leuk vindt. Dus vertel het aan je vrienden, familie, collega's dat die leuke podcast Onbehaarde Apen bestaat. Koop een kaartje en wie weet zien we elkaar dan 6 mei.
Ja, want wij vinden het ook heel leuk om jullie te ontmoeten.
Ja, we zijn altijd heel erg blij. We horen veel van mensen die ons op Twitter bijvoorbeeld, die ons leuk vinden of we krijgen leuke e-mailtjes. Dus we dachten, we gaan ook iets terug doen. Dus vandaar dat we naar je toe komen. Althans, naar Utrecht toe. Midden in ijstijdlandschap. Volgende week zijn we gewoon weer met een nieuwe podcast. En hopelijk tot dan. Thank you.